Ja, we gaan deze middag gaan wij verder. En wel met het onderwerp van de rijke man en de arme Lazarus. En ik stel voor dat we dat eerst gaan lezen in Lucas 16, vanaf vers 19. Het is dan de tiende en laatste tekst waar in het Nieuwe Testament het woord Hades voorkomt. En het is met nadruk dat dit gedeelte altijd wordt aangevoerd als het bewijs, het sterke bewijs, dat de mens onsterfelijk is, dat het toch echt wel een hel is, een dodenrijk, waar men na de dood bewust voortleeft en waar de ongelovige gestorvenen na hun dood al reeds worden gepijnigd voor de dag des oordeels. En waar de gelovigen zich bevinden in de schoot van Abraham. We gaan dat lezen vanaf vers 19 in Lucas 16. En er was een rijk man die gekleed ging in purper en fijn linnen. En elke dag schitterend feest hield. En er was een bedelaar, Lazarus genaamd, vol zweren, nedergelegd bij zijn voorportaal. Die verlangde zijn honger te stillen met wat van de tafel van de rijken afviel. Zelfs kwamen de honden, zijn zweren likken. Het geschiedde dat de arme stierf en door de engelen gedragen werd in Abrahams schoot. Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijnigingen, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide: Vader Abraham, heb medelijden met mij en zend Lazarus, opdat hij de top van zijn vinger in water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlam. Maar Abraham zeide: Kind, herinner u hoe gij het goede tijdens uw leven hebt ontvangen en insgelijks Lazarus het kwade. Nu wordt hij hier vertroost en gij lijdt pijn. En bij dit alles, er is tussen ons en u een onoverkomelijke kloof, opdat zij die van hier tot u zouden willen gaan, dit niet zouden kunnen. En zij vandaar niet aan onze kant zouden kunnen komen. Doch hij zeide: Dan vraag ik u, vader, dat gij hem naar het huis van mijn vader zendt, want ik heb 5 broeders. Laat hij hen dan ernstig waarschuwen dat ook zij niet in deze plaats der pijniging komen. Maar Abraham zeide: Ze hebben Mozes en de profeten, naar hen moeten ze luisteren. Doch hij zeide: Nee, vader Abraham, maar indien iemand van de doden tot hen komt, zullen zij zich bekeren. Doch hij zeide tot hen: Indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen zij ook, indien iemand uit de doden opstaat, zich niet laten gezeggen. Zo. Als je op toon leest hoe het daartoe ging. Leuk, hè? Maar ik lees even door. Hij zeide tot zijn discipelen: Het is onmogelijk, onmogelijk dat er geen verleidingen komen. Maar wee hem door wie zij komen. Het zou beter voor hem zijn als een molensteen om zijn hals gedaan was en hij in de zee was geworpen, dat hij een van deze kleine tot zonde verleidde. Dat hoort daar wel bij. Goed. Het gedeelte van de rijke man en de arme Lazarus zou het doorslaggevende bewijs zijn dat dus na het sterven men bewust voortleeft en dat de ongelovigen na hun dood al reeds voor het oordeel worden gepijnigd in de hel en dat de gelovigen zich bevinden in Abrahams schoot. Hades komt voor in vers 23. En de rijke man stierf ook en werd begraven. En de Statenvertaling zegt dan: En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. de gouden regel van schriftinterpretatie is dat wij altijd elke tekst en elk Bijbelgedeelte nooit los mogen verklaren uit zijn context. Dat weet u wel. En daarom moeten wij dat hier ook niet doen. Wij beginnen zomaar te lezen hoe de Heer Jezus een verhaal vertelt. We weten nog ineens aan wie hij het vertelt. En ook niet waarom dat hij het vertelt. Nou, dat willen we onderzoeken. Dit gedeelte hangt vast in een hele grote context, die notabene al in hoofdstuk 15 begint, in Lucas 15. Daarna zich voortzet in 16 en ook nog een klein stukje in 17. Als je dat in zijn totaliteit ziet, dan valt op dat vanaf Lucas 15 vers 1 de Heer Jezus verwikkeld is in een dispuut met de Farizeeën. Want er staat in Lucas 15 vers 1: al de tollenaars nu en de zondaars plachten tot hem te komen om naar hem te horen. En wie vonden dat niet zo leuk? Nou, dat weten we wel, de Farizeeën en de schriftgeleerden, vers 2. En de Farizeeën en de schriftgeleerden morden en spraken: deze ontvangt zondaars en eet met hen. En hij sprak deze gelijkenis tot hen. Die Jezus gaat tot hen, dus tot de schriftgeleerden en de Farizeeën die hier moorden, murmureerden, ging hij een gelijkenis spreken. En dan zegt hij, vers 4, wie van u die 100 schapen heeft en er één verliest, laat niet de 99 in de wildernis achter en gaat het verloren zoeken, totdat hij het vindt. En als hij het vindt, tilt hij met blijdschap op zijn schouders. En thuisgekomen roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tot hen: verblijd u met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er al zo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die geen bekering van noden hebben. Ook weer wat lezen op toon, maakt het gelijk wat duidelijk. Ja, hier vertelt dus de Heer Jezus de gelijkenis van het verloren schaap. En wat toont het nou? Het toont aan hoe blij de Heer Jezus is als het verloren schaap, hier die tollenaar, hier die zondaar, zich bekeert, tot hem komt. En hij het met blijdschap op zijn schouders neemt en het thuis brengt. Het mogen ook duidelijk zijn wie die 99 anderen zijn die zo rechtvaardig zijn dat ze geen bekering van noden hebben. Wie vinden dat ze geen bekering van noden hebben door heel de evangelie heen? De Farizeeën en de schriftgeleerden. En wat verwijt de Heer Jezus hen nou? Ze murmureren. Ze morren, deze ontvangt zondaars en eet met hen. Hij verwijt hun dat zij zich niet verblijden over die ene zondaar die zich bekeert. En als jij nou een schriftgeleerde bent, hè, als je nou een fariseer bent en in de dienst van God gekomen bent, dan verblijf jij je daar toch over? Dat hoort toch zo of niet? En als jij je daar niet over verblijft, dan is er ernstig met wat jou aan de hand. Hierna gaat hij nog een gelijkenis vertellen. Hij vertelt het verhaal over een vrouw die een van haar 10 schellinkens verliest. En wat doet ze? Ze keert in haar huis alles ondersteboven tot ze haar dubbeltje weer vindt. Ja, waarom doet ze dat? Want later als ze hem vindt, dan is ze zo blij met dat duppie. En denk je, als we dat lezen, dan denken we, nou, dat kunnen we niet volgen hoor, dat kunnen we niet volgen. Maar die 10 schellingen, weet u, dat was in onder Israël een symbool van haar bruidschap. En als je notabene van je bruidschap, ook al is het maar symbolisch, dat je dat schellingje wat tot je bruidschap behoort, als je dat kwijt bent, dan kan ik me voorstellen als je als vrouw net naar je trouwring, ja, je kan zo naar de winkel gaan, En dan weer een nieuwe trouw inkopen. Maar als je die kwijt bent, dan zoek je daar naarstig naar. Totdat je hem weer vindt. En als je hem vindt, oh wat ben je dan blij dat je hem vindt. Laten we maar lezen. Vers 8. Of welke vrouw die 10 schellingen heeft en er 1 verliest, steekt niet een lamp aan en veegt het huis. En zoekt zorgvuldig totdat zij hem vindt. En als zij hem gevonden heeft, roept zij haar vriendinnen en buren bijeen en zegt, verblijf u met mij, want ik heb de schelling gevonden die ik verloren had. Alzo is er, zeg ik u, blijdschap bij de engelen Gods over 1 zondaar die zich bekeert. Kunt u zich voorstellen, als het een schellingje is van je bruidschap, dat je dan je vriendinnen en je buren bijeen haalt, omdat je blij bent? Zo is de Jezus Christus, zegt hij, ook verblijd. En de engelen God zijn ook verblijd. Over 1 zondaar die zich bekeert. Maar direct het verwijt achteraan. De engelen God zijn zelfs bekeerd. Maar jullie fariseeën en schriftgeleerden niet. Ja, helaas was die blijdschap niet bij de fariseeën en de schriftgeleerden te vinden. Ze ergerden zich als de tollenaars en de zondaars tot de Heere Jezus kwamen. Hierna, ook een mooi verhaal, wordt ook altijd zo raar mee gedaan, krijg je die gelijkenis van de verloren zoon. Nou, die kunnen wij allemaal lezen, maar die kent u wel. Daar zien wij ook dat een vader zich zo enorm verblijd is, ontzettend verblijd is, als die eindelijk, na zo'n lange tijd, zijn verloren zoon weer ziet die over de aarde heeft gezorven. En dat hij die in zijn armen mag sluiten. En dat hij weer thuis is. Ja. Waar is dat verloren schaap een beeld van? Nou, van een Israëliet die zich bekeert. Een tollenaar, een zondaar onder Israël. Waar is dat schellinkje een beeld van? Nou, ook van die ene zondaar onder Israël. Waar is die verloren zoon een beeld van? Van heel het volk Israël. Van iemand anders. Een beeld van het verlorene. Een beeld van de tollenaars. Een beeld van de zondaar. Altijd wordt maar zo raar met die gelijkenis van die verloren zoon ook weer omgesprongen. Weer helemaal uit zijn context gehaald. Helemaal in een soort evangelielicht geplaatst. Heel mooi, heel prachtig allemaal. Maar toch mis je dan eigenlijk de clue. Dan mis je eigenlijk waar zo'n gelijkenis over gaat. Want ja, dan raakt men zo in de knoop, want als dan de verloren zoon, de zondaar in deze wereld is, dat kunnen ze allemaal mooi verklaren dan in een preek, hè? Maar dan komen ze aan het einde op dat punt, want er is er ook nog zo'n oudste zoon, weet u wel, en die is helemaal niet blij met die verloren broer van hem die weer terugkomt. Die heeft eigenlijk een beetje de smoor in, die zit er eigenlijk met kromme tenen. Of niet? Ja. Nou, wie is dat nou zo moeilijk als ik het zo in die context plaats? Is het nou moeilijk? Wie is die oudste zoon? Wie stelt dat voor hier? Dat zijn natuurlijk de fariseeën en de schriftgeleerden. Die zitten met kromme tenen. Die zien daar tollenaars en zondaars tot tegen Jezus gaan en met hem eten. Net als die verloren zoon die terugkomt bij zijn vader en het gemeste kalf wordt geslacht en de ring gaat aan zijn vingers en hij krijgt een prachtig kleed. En hij zit er maar kromme tenen. En wat is dan het verwijt aan die oudste zoon van zijn vader uiteindelijk? Joh, je moet niet zo moeilijk doen, je bent toch altijd bij me? Dus het goed is een schriftgeleerde altijd toch bij de vader. In gemeenschap notabene met God heeft toch niks te klagen. Je moet toch verblijd zijn als een zondaar zich bekeert als die verloren zoon. Als het volk van Israël zich bekeert en zich tot de Vader begeeft en in gemeenschap komt met God. Maar nee, net als de oudste zitten ze met kromme tenen. Kind, vers 31 van Lucas 15. Kind, gij zijt altijd bij me. Dat wordt tot de fariseeën gezegd, dat die oudste. En al het mijne is het uwe. Wij moesten feest vieren en vrolijk zijn, want uw broeder hier was dood en is levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Nou, ik denk als je fariseer zou zijn geweest, en je bent hier in dispuut, hè, met de Heere Jezus Christus, dat je dan wel even aan de grond genageld staat, want je hebt drommels goed door dat jij die 99 schaapjes zijt, die geen bekering van nodig hebben, die zich zo rechtvaardig zitten, dat jij eigenlijk, als je je vergelijkt met de engelen God, die zich verblijden over de zondaars, en jij verblijdt je helemaal niet. En in dat verhaal over die verloren zoon, dat jij eigenlijk die oudste bent die daar zo moeilijk doet en er helemaal niet blij mee is. Ja, ik denk dat je jezelf wel herkent hoor. En dan, opeens, want dan denken we, nou, die Jezus zal nou wel stoppen. Nee, dat doet hij niet. Hij gaat nog wel even verder met die fariseeën. Want hij heeft er nog wel een appeltje mee te schillen. En dan begint hij in hoofdstuk 16, vers 1, lees mee. Hij zeide ook tot zijn discipelen, en die fariseeën en schriftgeleerden staan er nog steeds bij. Het gaat over hun. En dan staat er, er was een rijk man. Hè? Er was een rijk man. Dat hebben we toch net ook al gelezen? Ja, dat is waar, want er staat ook in vers 19. En er was een rijk man. Hé, twee rijke mannen. Ja, inderdaad. Staat de ene rijke man los van de ander? Nee. Zou het over dezelfde man gaan? Ja. Prima raaien weer wie straks die rijke man is. Kom op. In het eerste verhaal over die rijke man van Lucas 16 vers 1. Ja, daar beschuldigt de Heere Jezus de fariseeën er openlijk van dat zij onrechtvaardige rentmeesters zijn van de wet en de profeten. Dat zij wel slim met de wet omspringen, maar dat ze dat alleen maar doen om er zelf beter en rijker van te worden. De fariseeën aan de ene kant legden ze de tienden op alles. Je moest volgens de wet tienden afdragen als Jood. Maar als je nou de dillen had en je verbouwde dillen en de komijn of de munt, nou, dat waren zulke kleine zaadjes. Dan zei de wet van, nou, dat is zo klein, daar gaan we niet de tiende over heffen. Maar wat deden de fariseeën? Die deden dat wel. Ja, die deden dat wel. Die wilden zo graag hun portemonnee vullen, want ja, als er geld moest afgedragen worden, drie keer raden waar de tienden heen gingen. Die kwamen wel in de kas van de fariseeën en de schriftgeleerden. Ja, en wat verwijt dan de Heer Jezus onder andere in Matteüs 23 hen? Ja, dat ze wel de tienden hieven over de dillen, de munten, de komijn. Hè? Maar gij hebt het gewichtigste van de wet verwaarloosd. Het oordeel, de barmhartigheid en de trouw. Dit moest men doen en het andere niet nalaten, zegt Christus. Ja, die fariseeën aan de ene kant dreven ze af en toe te ver door en gingen ze overal de tienen opheffen. Natuurlijk krijg je dan reactie. En dat men zich tegen die fariseeën zich keert. En wat deden die fariseeën dan? Die moesten de mensen ook een beetje tot vriend houden hoor, in het heffen van de tienden. Want als je een morrend volk hebt die zijn tienen niet wil afdragen, dan moet je ook niet hebben. Dus wat deden ze nou? Ze waren goede managers. Hele goede managers. Die zeiden, joh, tegen een boer die bij hem kwam. Joh, weet je wat we nou doen? Ik zal het goed met je maken, joh. Van al het geld wat je moet afdragen. Nou, deze keer, joh, doe maar 80%, joh. En ik schrijf wel wat anders in de boeken. Dat komt wel goed, joh. Zit wel goed. Ik maak dat wel in orde. 80% eigenlijk van die tiende. En die 20% steek je maar in je zakje, dat is goed, joh. Prima. En zo hield je dan iemand tot vriend. Of een ander kwam bij je en zegt, joh, nou nee, 90% joh, dat is prima joh. Die belasting, daar zullen we wel een beetje mee schipperen. Ik kluste wel een eitje door, joh, dat zit wel goed joh. En zo ging die ander weer naar huis ook blij. En als je nou een baas zou hebben, als ik mijn baas hè, bij ING, ik zeg ING zo rondgaat met uw schuld, maar stel hè, dat ik zo mag optreden en ik doe dat zo. dan zal ik een wereldse baas hebben die zegt, nou, vanzelf komt, dat doe je goed, joh. Ja, zal dat als vriend dan toch komen gaan binnen. Ze zeggen niet van, die betaalt niet. Ze zeggen, ze betalen wel naar vermogen. Hè? Naar vermogen. Ze kunnen zo de politiek in. Heden de dagen. Ja. Zo is het. En wat, want laten we nou eens volgen wat de Heer Jezus over die rijke man in Lucas 16 zegt. Vers 1. Hij zeide ook tot zijn discipelen. En er was een rijk man die een rentmeester had. Van deze werd hem aangebracht dat hij zijn bezit verkwiste. En hij liet hem roepen en zeide tot hem, wat hoor ik daar van u? Doe verantwoording van uw beheer, fariseer, want gij kunt niet langer rentmeester blijven. De rentmeester zeide bij zichzelf, wat moet ik doen? Want mijn heer ontneemt mij mijn rentmeesterschap. Spitten kan ik niet. Voor bedelen schaam ik mij. Ik weet wat ik doen zal, opdat zij mij, wanneer ik uit mijn rentmeesterschap ontzet ben, in huis zullen nemen. En hij ontbood de schuldenaars van zijn heer, één voor één bij zich. Hij zeide tot de eerste, hoeveel zijt gij mijn heer schuldig? Hij zeide, 100 vaten olie. Hij zeide tot hem, hier hebt gij uw schuldbekennis, ga vlug zitten en schrijf 50. 50% joh, genoeg. Geen 100 vaten, 50 vaten. Het is voor elkaar. Daarna zeide hij tot een tweede, en hoeveel zijt gij schuldig? Hij zeide, 100 zakken tarwe. Hij zeide tot hem, hier hebt gij uw schuldbekennis, schrijf 80. Joh, 80 zakken. Die 20 zakken steek me in je zak, joh, is goed joh. Vers 8. En de Heer prees de onrechtvaardige rentmeester, dat hij met overleg gehandeld had, want de kinderen deze wereld gaan ten aanzien van hun geslacht met veel meer overleg te werk dan de kinderen des lichts. Die rijke man in dit verhaal, die rentmeesters, wie zijn die rentmeesters? Dat zijn in feite de rentmeesters die staan over de wet en de profeten onder Israël. Die rijke man hier in dit verhaal is eigenlijk God. En God vraagt verantwoording aan zijn rentmeester. Zou je dat nou naar de mens, vanuit de mens bezien? En zou God nou een mens zijn? Zou die fariseeën nou een mens als baas hebben? Dan zou die baas zeggen, nou, jullie doen het prima joh. Je weet het leuk in overleg met die gasten te doen. He, en je geeft af en toe een beetje korting hier en daar. En dan schrijf je toch die schuldbekentenis en het is voor elkaar joh. En zo gingen die fariseeën en schriftgeleerden in feite met het toepassen van de wet en de profeten om. Ze dreven eigenlijk een soort koehandel. Zo gingen zij met de profeten en met de wet toepassing om. Maar waar ze eigenlijk voor zaten, dat was niet om de belastingen te regelen. De kerkelijke belasting, daar waren ze niet voor aangesteld. Het waren schriftgeleerden. Ze moesten eigenlijk, zoals de Heer zegt in Matthäus 23, wat verwaarloosden zij het gewisselde van de wet. En dat was dat oordeel, het oordeel Gods. Barmhartigheid, de barmhartigheid van God. Trouw, de trouw van God. Geloof, daar ging het om. En zaak als barmhartigheid, trouw en geloof, ja, dat werd volledig in hun prediking door hun verwaarloosd. Ze hielden zich maar met één ding bezig. Dat was hun portemonnee. Daarom in Lucas 16 vers 13 lees je dat Jezus de fariseeën die daarbij staan voorhoudt, vers 13 lees maar mee, geen slaaf kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere lief hebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten. Gij kunt niet God dienen en mammon. En dan staat erachter in vers 14. Dit alles hoorden de fariseeën die geldzuchtig waren. Ze waren geldzuchtig. Ze hielden van geld. Ze hielden van de mammon. Ze hielden van hun portemonnee. En zij honden hem. Zo. Dat is honen. Publiek, die fariseeën die hier stonden, die het aanhoorden, die begonnen Christus te honen. En hij zei tot hen: gij zijt het die voor rechtvaardig wilt doorgaan voor de mensen. Maar God kent uw hart. Want wat hoog is bij mensen, is een gruwel voor God. Ja, daar stonden ze dus aan de grond genageld. En dan gaat hier Jezus nog een keer verder. En weer vertelt hij een verhaal over een rijk man. Maar nu gaat het er niet om hoe zij in de praktijk met de wet en de profeten en het toepassen van de wet in feite marchanderen. Hoe ze marchanderen met de huwelijkswetten, hoe ze marchanderen met de tienden. Maar het gaat erom dat ze inhoudelijk totaal niet vanuit de wet en de profeten leven, totaal niet geloven wat er staat, dat zij hun eigen leringen, hun eigen tradities, hun eigen leringen erop nahouden, die haaks staan op de Bijbel. En Jezus die confronteert hen ermee hoe onschriftuurlijk hun leringen zijn door een verhaal te vertellen over die rijke man en die arme Lazarus. En in dat verhaal laat de Heere Jezus zien hoe het met een rijk man, een fariseer, die een mammon dient, geldzuchtig is, hoe het volgens hun eigen leer met die fariseer dan afloopt. Volgens hun eigen leer, hoor. En dat is niet best. Want dan zit hij in de hel en dan leidt hij pijn in een vlam. En dan heeft hij nog 5 broers, die lopen op aarde rond. En die zijn niet te helpen. Ze hebben Mozes en de profeten. En naar hen moeten ze luisteren. Maar ook al staat er iemand op uit de doden, zij zullen zich niet bekeren. En ook al is Christus Jezus later uit die doden opgestaan, die fariseeën en die schriftleerden hebben zich inderdaad nooit bekeerd. Snap je het? Ja, deze schriftgeleerde noemt hier Jezus blinde wegwijzers. En hij zegt ook, het is onmogelijk dat er geen verleidingen komen voor die kleine, voor het volk. Maar wee hem door wie ze komen. Het zou beter zijn dat de molensteen om zijn hals was gedaan en hij geworpen was in de zee, verzwolgen was in de zee, dan dat hij een van deze kleine van de kudde van het volk van Israël tot zonde verleidde. Even intermezzo. Wie waren nou eigenlijk de fariseeën? Wat weten we over de fariseeën? Nou, de fariseeën die vormden ten tijde van de Heer Jezus een invloedrijke partij in de samenleving van het volk Israël. Van oorsprong valt deze farisische partij waarschijnlijk, valt dat zijn oorsprong, zijn begintijd, moet u terugdenken, in de tijd van de Maccabeeën. En in de apocryfe boeken, bijvoorbeeld 1 Maccabeeën, kan je onder andere over hen lezen. Ze vormen een aparte groep. En wat was er zo kenmerkend aan de fariseeën? Nou, de fariseeën die dachten dat zij over een mondelinge overlevering beschikten naast de Bijbel. Dus naast de geschreven wet en de profeten was er ook nog een mondelinge overlevering die van vader op zoon was doorgegeven en die de wet en de profeten moest aanvullen en waar je in kon leren en vanuit kon weten uit die mondelinge overlevering hoe je de wet en de profeten op het dagelijks leven zou moeten toepassen. En op die manier ontstonden er heel veel nieuwe voorschriften, nieuwe bepalingen, nieuwe wetten. En dat is allemaal door heel veel rabbijnen, heel veel schriftgeleerden, heel wat fariseeën, is dat door de eeuwen heen geformuleerd. deze toepassing en uitwerking van die mondelinge overlevering, dat wordt door anderen door de Jezus aangestipt en noemt hij dat in Matthäus 15 vers 2 en Markus 7 vers 3 de overleveringen der oude. Leringen van mensen, zo noemt hij het ook. Het gevolg was dat mensen die daar gevoelig voor waren, serieus waren, ook een heel zwaar juk kregen opgelegd. Een juk veel zwaarder dan de wet en de profeten uit de Bijbel eigenlijk de Jood geven. En Christus die beschuldigt de fariseeën er dan ook van dat zij de mug uitziften en de kameel doorzwelgen. Dat zij dus aan de ene kant veel te zwaar die wet en die profeten met behulp van die mondelinge overlevering toepasten op het Joodse volk. En hij ontmaskert ze ook dat het blinde wegwijzers zijn. Hij laat ze ook zien dat zij bekers zijn, schotels zijn, uitwendig wel rein, maar van binnen vol roof. Heb je dat roven? Geldzuchtig zijn, inwendig vol roof en onmatigheid. Hij schildert ze af als wit gepleisterde graven, van buiten wel rein, maar van binnen vol doodsbeenderen. Hij noemt ze vele malen huigelaars, blinde wegwijzers, slangen, adderengebroed. En hij veroordeelt steeds hun gebruik dus van die mondelinge wet om de geschreven wet eigenlijk te omzeilen. Hij waarschuwt ook zijn discipelen zich te wachten voor dat zuurdeesem der fariseeën. Voor dat vergif van die fariseeën. Die dus met die mondelinge overlevering de wet en de profeten op hun manier gingen toepassen. Nou, als je in de Midras en de Talmud nagaat wat daardoor aan voorschriften en nieuwe wetten allemaal ontstonden onder het volk van Israël. En die dus, die leringen die van geslacht tot geslacht werden doorverteld en uiteindelijk werden neergeschreven in de Talmud. En ook in de Babylonische Talmud. En je gaat na wat er eigenlijk onder de fariseeën geleerd werd met nadruk over de dood. Over het sterven. En wat er geschiedde in het graf enzovoort. En je gaat dan in de Babylonische Talmud na hoe men dus dacht over de dood. Dan kom je opeens de uitdrukking uitgebreid tegen over Abrahams schoot. Heeft u wel eens elders in de Bijbel iets gelezen over Abrahams schoot? Nee. Maar in de rabbinale geschriften kunt u daar wel over lezen. En Jezus spreekt hier tegen de fariseeën en schriftgeleerden. Hij sprak niet over hun hoofden heen, toen hij het over Abrahams schoot had, wisten de fariseeën direct waarover hij het had. En zij leerden namelijk zelf dat Abrahams schoot de plaats was waar de besnedenen zich in zouden bevinden. De Babylonische Talmud, hoofdstuk 4, paragraaf 5. Ze leerden ook dat Abraham, Isaac en Jacob met Mozes na hun dood nog rustig in gesprek zijn met elkaar. Allemaal, al die oud-testamentische vaderen. De Babylonische Talmud, hoofdstuk 3, paragraaf 11. Salomo leerde dat de levenden weten nog dat ze sterven moeten, maar diegenen die gestorven zijn, die weten van niks. Maar volgens de Babylonische Talmud zijn ze allemaal met elkaar hier beneden in het gesprek. Babylonische Talmud, hoofdstuk 3, paragraaf 6 staat dat de doden weten wanneer dat u over hun graf loopt. Dat is mooi. Dan lig je beneden in dat dodenrijk en denk je, hey, loopt iemand over mijn graf? Staat in de Babylonische Talmud hoor. Soms staat er ook in hoofdstuk 3, paragraaf 8, staat dat de doden soms ook wel eens met levenden praten. Ja. En dat is ook niet nieuw, want ook in de Hollywoodfilms zie je steeds dat geesten verschijnen enzovoort van doden en met mensen praten. Ja, er zijn wel geesten. Dat zijn geen geesten van mensen. Dat zijn, hebben we in het verleden gezien, dat zijn demonen. En waar komen die demonen vandaan? Dat zijn die engelen die niet de menselijke dood kunnen sterven, dat weten we wel. Uit de dagen van Noach, die hun woonsteden verlieten en zich inlieten met de dochters der mensen. Hun broedsel kwam om en zal ook nooit opstaan, zegt Jesaja. Ja. Maar zij kwamen niet om, maar werden wel ontlichaamd. En ja, zijn als geesten waren zij rond. Hier beneden op aarde, ik heb er nog uitgebreid over geschreven. Ik heb er expres even die brochure bijgepakt. Is God de schepper van het kwaad? En ik onder andere daar meer uitvoerig op en ingegaan. Op de achtergronden enzovoort daarvan. Maar goed, steeds kom je dus in de Midrash. En ook in de Babylonische Talmud. Verhalen tegen, hoofdstukken tegen. Die heel erg sterk lijken op Lucas 16. Ook Flavius Josephus schrijft uitvoerig over de Hades. En over de schoot van Abraham. Flavius Josephus was een historicus die vanaf zijn 19-jarige leeftijd lid was van de sekte der Farizeeën. En de Farizeeën, waar geloofden ze nou in? Nou, ze geloofden dat ieder mens een zieltje had. En ze geloofden ook dat wij allemaal een onsterfelijk zieltje hebben, in plaats van dat wij een ziel zijn. Ze geloven ook in een bewuste tussenstaat in de onderwereld tussen dood en opstanding. En nu moet u zich voorstellen dat de Heere Jezus dus praat met Farizeeën, is die mee in gesprek, die zichzelf rechtvaardig vinden, die zich niet willen bekeren. Daar tegenover spreekt hij. En die geloven dus dat ze een onsterfelijke ziel hebben, dat als zij sterven, dat ze zullen gaan naar de schoot van Abraham, en dat ze daar in een bewuste tussenstaat zich bevinden tussen dood en uiteindelijk de opstanding. Ik zal Josephus aanhalen zoals hij schrijft wat de Farizeeën geloofden. In zijn Antiquiteiten der Joden, boek 18, uit hoofdstuk 1 citeer ik. Zij geloven dat zielen een onsterfelijke kracht in zich hebben en dat onder de aarde er beloond of gestraft wordt naar gelang men in het leven deugdzaam of boosaardig geleefd heeft. De laatsten zullen gedetineerd blijven in een eeuwige gevangenis, maar de eersten zullen de kracht hebben om te herleven. Aldus Flavius Josephus, zelf Farizeeër. Hij heeft zelfs een heel boek geschreven, Flavius Josephus. Dit boek heette De Verhandelingen voor de Grieken over de Hades. Nou, daar gaat hij uitvoerig, in dat hele boek gaat hij helemaal over de Hades, gaat hij uitvoerig in hoe hij als Farizeeër dacht, en de secte Farizeeër ook dacht, over de Hades. En over de toestand na de dood. En als je dat boek leest van Flavius Josephus, dan zie je dat engelen na hun sterven worden gedragen in de schoot van Abraham. Ze gaan de onderwereld in. En daar is een kloof in die onderwereld. Aan de ene kant een rechtvaardige kant, de schoot van Abraham. En een enorme diepe kloof in die onderwereld. En aan de andere kant een onrechtvaardig deel. En de engelen die dragen de zielen van degene die rechtvaardig zijn, dus de Farizeeën, in de schoot van Abraham. Terwijl de andere zielen die slecht hebben geleefd, die komen terecht aan de onrechtvaardige kant. Het is er heet. Je ziet er de dampen van de hel. Je ziet ook, het gegil en het gekrijs is niet van de lucht. Want je ziet dat engelen, die slepen al de onrechtvaardigen naar hete vuren om deze mensen al te pijnigen in de vlam. Om ze al te straffen voor de boosheden die ze op aarde hebben begaan. De rechtvaardigen kijken vol medelijden toe en zouden daar willen helpen, zouden de kloof al over willen gaan om die onrechtvaardige die door de ijdel gegrepen wordt en boven een vuur wordt geroosterd om hem te helpen. Maar hij kan niet, want de kloof is te groot en te diep, onoverkomelijk, onoverbrugbaar. En die onrechtvaardigen zien ook aan de overkant van de kloof Abraham en zijn schoot en de rechtvaardigen en roepen ook om hulp, help ons, help ons, help ons, maar er is geen help. Het is Dantens inferno, of niet? Ja, moet je maar lezen, het hele boek van Josephus. Ja, wie het onbevooroordeeld leest, wat Josephus daar schrijft in zijn boek, ja, die zal moeten toegeven dat dit een exacte schildering is, zoals ook de Heer Jezus exact het schildert hier in Lucas 16 voor de ogen van de fariseeën, hoe hun leer is over de toestand na het sterven. Het is wel het zuurdeesem van de fariseeën. Het is wel het vergif van de fariseeën. Dodelijk vergif. Het is valse leer. En het is niet voor te stellen dat christenen deze farizistische voorstelling van de toestand na de dood, dat zij dat omarmen en daar ook in geloven. Ziet u al hoe uw collega straks achterna gezeten wordt door een engel, geloof ik dat echt? En boven een vuur alvast wordt geroosterd, hè? Voordat de dag des oordeels er is. Dat is in conflict, moeders en zusters, met heel de schrift. Dat iemand al wordt geoordeeld voordat de dag des oordeels aanbreekt. Ik weet niet waar je pa zei, samen schoten. Ja. Nergens in de schrift worden dit soort dingen geleerd. En wat doet de Heere Jezus? Hij gebruikt precies in het denkkader van de fariseeën, want daar spreekt hij tegen. In dat denkkader heeft hij... Gaat hij iets prachtigs aan die fariseeën vertellen. Hij zet ze helemaal schaakmat. Hij gaat een verhaal vertellen over de rijke man en de arme Lazarus. En hij stelt die valse leer van de fariseeën volledig aan de kaak. Ja, dat verhaal is een prachtige parodie. Een prachtige parodie. Ja, we weten al dat die fariseeën zo geldzuchtig waren, dat ze de wet en de profeten verdraaiden. Weet u hoe ze dat zelf deden? Hoe ze van hun portemonneetje hielden? Nou, u weet wel, onder de wet van Mozes was het zo dat als je, als vader en moeder een zoon had en je werd oud, weet je dan wie voor jou ging zorgen als je zelf oud geworden was? En je zelf, zeg maar, in het Joodse bejaardentehuis zou zijn. Hè? Dat was je eigen zoon. Dat was de verantwoordelijkheid van die zoon. En in heel veel landen in de wereld is dat nog steeds zo. Maar goed. Maar wat leerden nou die fariseeën? Die zeiden nou joh, tegen die zoon. Als je nou aan ons veel geeft, als je nou veel in de collecte doet, dan ontslaat God je van de verantwoordelijkheid om voor je ouders sociaal te zorgen. Want God zal voorzien. Dat is een mooie. Zoek dat maar eens op in Marcus 7. Hoe geldzuchtig de fariseeën waren. Marcus 7, vers 10. Marcus 7, vers 10. Want Mozes heeft gezegd: eer uw vader en uw moeder. En wie vader of moeder vervloekt, zal de dood sterven. Maar gij zegt, indien een mens tot zijn vader of moeder zegt, het is korban, dat is offergave, al wat gij van mij had kunnen trekken, dan laat gij hem niet toe ook nog maar iets voor zijn vader of moeder te doen. En zo maakt gij het woord Gods krachteloos door uw overlevering die gij overgeleverd hebt. En dergelijke dingen doet gij velen. Snapt u? Hier staat dus wat ik net in eigen woorden zei. Die zoon kon zeggen tegen zijn ouders: het is korban. Dit geld is offergave.
En ja, ik word door de fariseeën en schriftgeleerden ontslagen om verder voor jullie te zorgen. De Heer zal voorzien. Ik vind het altijd zo mooi, hè, als iemand zegt, gaat heen, de Heer zal voorzien. Heb je niks aan, maar het klinkt wel vroom, niet waar? Ja. Maar het is eigenlijk asociaal wat die fariseeën hier deden. Asociaal. Ze verrijkten zich op al dit soort zaken ten koste van het volk. En zij stellen hier in Lucas 16 die rijke man voor in het verhaal. Zij dienden God niet, maar de mammon, het geld. Zij waren geldzuchtig. Zij gingen gekleed, Lucas 16 vers 19, waarin in purper staat. Die rijke man, lees maar vers 19, en er was een rijk man die gekleed ging in purper en fijn linnen, en elke dag schitterend feest hield. Purper. Ja, dat wijst op een verheven optreden. En ze hadden fijn linnen aan, wat wijst op priesterlijk optreden. Ze zetten zich ook op de stoel van Mozes. En ze regeerden zo over het volk. Ze leefden weelderig, baden zich in luxe. En elke dag op die manier, ja, was het heerlijk om zo te leven als fariseeën. Vroom en toch nog een dikke vette portemonnee in je zak, joh. Dat is toch prachtig, man. Ja, ja, levend van de tiende van het volk. En af en toe als ze moorden, nou, dan lach je het op je eigen manier uit, jongen. Dat was, wat een baan, hé. Ja. Ik kan me best wel voorstellen dat die armen af en toe wel eens daartegen in verzet kwamen. En weet u wat als excuus de fariseeën dan zeiden? Die zeiden dan altijd tegen de armen dat het na de dood het allemaal voor de armen veel beter zou worden. Ja, zeiden ze, armen, dan wordt het omgekeerd. Als je nu arm bent, dan ben je straks rijk. Klinkt ook zo vroom, hè? Je bent nu arm, maar straks zou je rijk zijn. Nou, heel ironisch, want dat werd veel gezegd door de fariseeën, trekt de Heer Jezus dit in het verhaal door, want inderdaad, de rollen worden omgedraaid. Maar niet op de manier zoals de fariseeën wel zouden willen, maar in het verhaal wel. En er was een rijk man die gekleed ging in purper en fijn linnen en elke dag schitterend feest hield. En er was een bedelaar, Lazarus genaamd, vol zweren, nedergelegd bij zijn voorportaal, die verlangde zijn honger te stillen met wat van de tafel van de rijken afviel. Zelfs kwamen de honden zijn zweren likken. Het geschiedde dat de arme stierf en door de engelen gedragen werd in Abrahams schoot en ook de rijke stierf en werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijnigingen, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. Ja, die arme Lazarus die in zijn leven moest bedelen voor een beetje eten, die kende alleen maar enige verlichting van wie? Van het gelik van een paar honden. Wie zijn altijd de honden in de Bijbel? De honden worden vaak vergeleken met de heidenen. Ja, heel goed, de heidenen. Ja, de heidenen keken daadwerkelijk ook om naar de Joden. Denk maar aan Cornelius, hè, die over gesproken wordt in de handelingen, die veel aalmoezen gaf en onder het Joodse volk ook goed bekend stond. Die rijke man hier, ja, die stelt een fariseeër voor, die zijn ogen dus opslaat in de Hades, onder de pijnigingen, terwijl hij ziet hoe Lazarus wordt vertroost en verkwikt wordt in de schoot van Abraham. De rollen zijn inderdaad precies omgekeerd. De arme is rijk. Maar de rijke, dat vergat de fariseeër altijd te vertellen, de rijke is nou opeens arm. Vers 22. Het geschiedde dat de arme stierf en door de engelen gedragen werd in Abrahams schoot. Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg om de pijnigingen, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. Kunnen de spanning voelen? onder die geldzuchtige fariseeën. Denkt u niet dat ze doorhebben over wie het weer gaat? Ik denk dat je met kromme tenen staat te luisteren als fariseeën. En dan gaat de Heere Jezus nog een stapje verder, heel ironisch. Want die rijke man die gaat roepen, Vader Abraham. Oh, de fariseeën die noemden Abraham zo graag hun vader, hè? Terwijl in werkelijkheid hun vader wie was, volgens de Heer Jezus, de duivel. Ja. De oude slang. En hoe worden ze genoemd? Jullie zijn slangen, jullie zijn adderen gebroed. Ja. En dan exact, nog verder zoals de fariseeën leerden, gaat het toneelstuk. De rijke man vraagt aan Abraham om medelijden en hij vraagt of Lazarus niet naar hem gezonden kan worden met een druppeltje water, want hij heeft zo'n dorst en hij lijdt zo'n pijn in de vlammen van de hel. Maar wat doet Abraham? Abraham herinnert de rijke eraan dat, ja, de rollen zijn nou omgedraaid, joh. Ja, daar is niks meer aan te veranderen. En Lazarus kan niet worden gezonden om zelfs maar één druppeltje water aan jou te geven. Precies zoals de fariseeën altijd leerden. Want de kloof is te breed. De kloof is te diep. De kloof is onoverbrugbaar. De kloof is onoverkomelijk. Dat leerden toch de fariseeën. En ook kan de rijke man niet zomaar naar de andere kant komen. En ja, dat je nou door een engel gegrepen bent en pijn lijdt en in die vlam voor de dag des oordeels, oh ja, en dat je, ja, nou al die onzin, want dat is het, al die onzin leerde de fariseeën op grond van wat het volk van Israël had opgestoken in Babel, waar ze naartoe waren geweest, hè, toen in die Babylonische ballingschap. Vers 24, laat het maar lezen. En hij riep en hij zeide, Vader Abraham, heb medelijden met mij. En zet Lazarus op dat hij de top van zijn vinger in water dopen. En mijn tong verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlam. Maar Abraham zeide, kind, herinner u hoe gij het goede tijdens uw leven hebt ontvangen. En insgelijks Lazarus het kwade. Nu wordt hij hier vertroost en gij lijdt pijn. En bij dit alles, er is tussen ons en u een onoverkomelijke kloof. Omdat zij, die van hier tot u zouden willen gaan, dit niet zouden kunnen. En zij vandaar niet naar onze kant zouden kunnen komen. Ja, als je hierbij staat, stel dat we er nou bij staan, hè. Terwijl die Jezus hier het verhaal vertelt als een discipel en de fariseeën er allemaal bij. Wij staan er ook bij. En je ziet hoe de Heer Jezus hun er gewoon tussenin zegt. Ze zo enorm op hun nummer zet. Nou, dan kan je toch eigenlijk je lachen gewoon niet inhouden. Als ik erbij aan sta, dan zou er wel een dikke glimlach op mijn gezicht komen, zeg. Tjonge, jonge, 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 jonge. Die krijgt even de waarheid gezegd. De ironie druipt gewoon van het verhaal af. Sommige mensen denken dat de Heer Jezus, zo'n beeld van de Heer Jezus, wat eigenlijk helemaal niet met de werkelijkheid overeenkomt, dat is dan zo'n soort bidprentje. Ja, met een hele mooie jongenskop erop, hè. Heel devoot. Nee, ze denken dan dat Jezus niet ironisch kan doen. Nou, dan vergissen zij zich zeer, want in dit hele gedeelte is de Heer Jezus ironisch. Lees bijvoorbeeld maar vers 9. Dat is ook zo ironisch. Lucas 16, vers 9. Daar staat, en ik zeg u, maakt u vrienden met behulp van de onrechtvaardige mammon, opdat wanneer deze u ontvalt, men u opnemen in de eeuwige tenten. Wat een moeilijke tekst. Ja, misschien wel, misschien ook niet. Veel Bijbeluitleggers vinden het zo moeilijk. Maar dan doorzien ze niet hoe ironisch hier de Heere Jezus is. En gaan ze wat de Heere Jezus hier zegt serieus nemen. Alsof de Heere Jezus tegen u en tegen mij zegt, weet je wat je nou moet doen? Je moet met je geld, met de mammon,
moest je proberen in de wereld vrienden te maken. Want als je dat doet, en je wordt bedlegerig, of je wordt ziek, of weet ik wat, dan gaat het allemaal een keer, of je wordt oud, nou dan zullen je vrienden wel voor je zorgen hoor. Zegt Jezus echt dat ik, en zo wordt het soms uitgelegd hoor, bedoelt Jezus echt dat ik met mammon, met mijn geld, vrienden moet gaan maken in deze wereld voor mijn oude dag? Nou, het valt de Bijbeluitleggers doorgaans wel gelukkig op dat de Heere Jezus direct erna het tegenovergestelde zegt, namelijk dat je niet God kan dienen en het geld tegelijkertijd. En dan vinden ze het allemaal zo moeilijk om het te begrijpen wat hier staat. Dat komt omdat in die vertaling, ook weer van de NBG, het niet ironisch wordt vertaald zoals bedoeld is, maar dat het serieus wordt vertaald. En daardoor het lijkt alsof de Heer Jezus ons aanraadt dat te doen. Nee, de Heer Jezus die bedoelt het heel ironisch. Hij kijkt terug op het verhaal van die onrechtvaardige rentmeesters. Die zo aan het marchanderen waren met het toepassen van de wet. Joh, 100 zakken tarwe schuld, joh, schrijf maar 80. 100 vaten olie, joh. Doe maar de 11, joh, dat is ook goed. Hij kijkt terug op het verhaal van de verloren zoon. Die de wereld inging met een hele grote zak vol met geld. Oh, wat maakte hij een vrienden. Toen was zijn geld op en weg vrienden. Of niet? En zegt Jezus nou tegen ons. Ga de wereld in om met geld met mannen vrienden te maken. En dan zal je later zal je wel zorgen dat je in een tentje mag wonen bij je buurman, bij je vriend. Forget it. Weet je wat Jezus zegt, heel ironisch aan het einde van dit stukje. Als je het verhaal heeft verteld van die verloren zoon. En dat je daar een beetje leergeld mee betaalt. En ook over het verhaal van die onrechtvaardige rentmeesters. Dan zegt hij, weet je wat je moet doen joh? Weet je wat je nou moet doen? Moet je de wereld ingaan. Om met je geld vriendjes te maken. Net zoals die fariseeën doen. En weet je, als je dan vrienden hebt gemaakt. En je geld op is, dan zal je wel bemerken wie je echte vrienden zijn. Nou, opeens heb je geen vrienden meer. Daar kom je dan wel achter. Denk je nou echt dat ze eeuwig voor je zullen zorgen en je in de eeuwige tenten zullen opnemen? Nou, dan kom je bedrogen uit. Dan kwam die verloren zoon ook. Dat bedoelt hij, heel ironisch. Maar zo is het weer niet verteld. En op dezelfde ironische manier laat de Heer Jezus hier in vers 24, 25 en 26 vader Abraham beseffen dat hij Lazarus zelfs niet kan sturen voor één druppie water. Ter verkoeling op die tong van die rijke man. Maar dat was wel helemaal volgens de farizistische leer. Ja, hierna wordt het ernstig. Het wordt scherper in het verhaal. Het wordt zelfs vlijmscherp. Want die rijke man vraagt dan aan Abraham of Lazarus niet naar zijn 5 broers gezonden kan worden om hen te waarschuwen. Opdat zij ook niet komen op deze plaats van pijniging. Het antwoord van Abraham is dat ze Mozes en de profeten hebben naar wie ze moeten luisteren. Nou, volgens die rijke man is het dan toch beter dat iemand van de doden tot die 5 broers worden gezonden, want dan zullen zij zich toch echt wel bekeren hoor. Nou, vergeet dat maar. Er was een man die heette echt Lazarus en die werd door de Heer Jezus opgewekt. Bekeerden de fariseeën zich? Helemaal niet. De jongeling van Nain, weer opgewekt, bekeerden zij zich? Echt niet. Gaan al die opstandingen in het Nieuwe Testament maar na. Ze bekeren zich niet. En de grootste opstanding die we daar vinden, in die evangelie tijd van Christus zelf, werden ze daardoor tot ander inzicht gebracht en bekeren zij zich echt niet. Johannes de Doper die riep al tegen de fariseeën toen ze kwamen bij de Jordaan, hè, om te kijken naar het dopen. Zei hij al toen hij nu zag dat vele van de fariseeën en de saduceeën tot de doop kwamen, zeide hij tot hen,
Anderen gebroed, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toorn te ontgaan? Breng dan vrucht voort die aan de bekering beantwoordt. En beeld u niet in dat gij bij uzelf kunt zeggen, wij hebben Abraham tot vader. Want ik zeg u dat God bij machte is uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken. Knal. Want dit is een knal toch? Of niet? Nieuwsgierig kwamen ze kijken bij de Jordaan. Wat gebeurt daar op geestelijk gebied? Even kijken. Even kijken naar dat dopen der bekering van Johannes de Doper. Maar zelf bekeren, hoe maar. Ja, sommige mensen denken altijd, als ze dit gedeelte lezen, dat de fariseeën zich niet dopen. Maar dat was niet zo. Ze kwamen er alleen naar kijken. Ze waren nieuwsgierig. Maar van bekering zelf van hun was geen sprake. En ook Abraham hier in Lucas 16, in het verhaal wat de Heer Jezus vertelt, sluit zich daar helemaal bij aan, bij wat Johannes de Doper zei. Indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen zij ook, indien iemand uit de doden opstaat, zich niet laten gezeggen. En toen ze dit allemaal hoorden, zie de fariseeën in een stofwolk verdwijnen. Letterlijk en figuurlijk, met een staart tussen de benen. Ze hebben er van langs gehad. Niet normaal gewoon. Ze zijn enorm op de nummer gezet. Ze begrepen heel goed wie die vijf broers waren, die nog leefden en die zich niet wilden bekeren. Ja, zij waren degene die niet naar Mozes en de profeten luisterden. Zij waren degene die het hele woord van God verdraaiden en krachteloos maakten door hun overleveringen. Zij vonden dat ze rechtvaardig waren, dat ze geen bekering van nodig hadden. Zij waren eigenlijk die rijke man in deze gelijkenis. En zo besluit de Heer Jezus dat verhaal als hij zegt, het is onmogelijk dat er geen verleidingen komen. Maar wee hem door wie ze komen. Het zou beter voor hem zijn als een molensteen om zijn hals gedaan was en hij in de zee was geworpen, dan dat hij een van deze kleinen tot zonde verleidde. Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat het christendom deze fariseïsche leer over de onsterfelijkheid der ziel en deze leer over de hel met Abrahams schoot en die onrechtvaardige kamp waar engelen mensen slepen in het vuur, dat die leer zo'n ingang heeft gevonden. Toch kan je het ook wel voorstellen, want de Heer Jezus zegt hier, het is verleiding. Het is geestelijke verleiding van de slang. Het is pure dwaalleer. Het is zuurdesem. Het is wat de slang al tegen Adam en Eva zei in het paradijs. Gij zult geen zin sterven. Toch zou menig christen de parodie moeten opvallen in dit hele geval. In die hele geschiedenis van die rijke man en die arme Lazarus. En moeten opvallen dat dit zaken allemaal zijn die in regelrecht conflict zijn met het hele verdere getuigenis van de schrift. Weet u wat God tegen Salomo zei en over hem zei? Die zei, God zei tegen Salomo, zie, ik geef u een wijs en verstandig hart, zodat uw gelijke voor u niet geweest is, nog na u zal opstaan. Salomo is dus de wijste man naast Christus die deze wereld ooit heeft gekend. En deze wijste man, die er ooit heeft geleefd, die schreef op, met goddelijke ingeving, de doden weten niets. Ze hebben nimmer deel aan iets dat onder de zon geschiet. Er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het graf waarheen gij gaat. En nu zou opeens Christus in Lucas 16 iets gaan leren wat totaal in tegenspraak is met Salomo. Totaal in tegenspraak is met Job. totaal in tegenspraak is met David, met een Daniel, met Mozes. Totaal in tegenspraak met wat heel de getuigenis is van de Heilige Geest in de Bijbel. Over een toestand, over de dood en het graf, die de Bijbel helemaal niet kent. Salomo zegt dat de doden van niets weten. David noemt het graf, de Hades, het land van vergetelheid. En Daniel zegt dat de doden liggen te slapen in het stof der aarde. Job zegt, wanneer ik het graf verwacht als mijn tehuis, in de duisternis mijn leger spreidt, tot de groeven zegt, gij zijt mijn vader, tot de wormen mijn moeder en mijn zuster, waar ergens is dan mijn hoop, ja mijn verwachting, wie kan haar ontdekken? Zij zullen naar de diepte van het graf neerdalen, wanneer zij tezamen in het stof neerzinken. Maar de doden in het verhaal van Lucas 16, dat zijn zulke vreemde doden. A. Ze zijn volledig bij bewustzijn. Ze denken na. Ze praten met elkaar. En die rijke man die denkt aan zijn 5 broers. Terwijl Salomo zegt, er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het graf waarheen gij gaat. Ze hebben niet meer deel aan iets dat onder de zon geschiet. En die rijke man die denkt aan zijn 5 broers. Hij is in gesprek met Abraham. En dat wordt nog mooier. Hij heeft dorst. Hij is toch een ontlichaamd zieltje? Ja, maar hij heeft dorst. Oh, hij heeft dorst. Hij lijkt zelfs pijn. Hij heeft zelfs een tong. Nou, als hij een tong heeft, dan heeft hij ook een lichaam. Een lichaam in de hel? Dan nog iets vreemds. Hij heeft ook ogen. Want hij kan zien. Lazarus, die heeft ook een lichaam, want die heeft een vinger, blijkbaar, die hij kan dopen in water. Er blijft een druppeltje aan hangen en die kan hij neer laten vallen op die tong van die rijke man. Kortom, deze doden hebben allemaal een lichaam. Maar er zouden toch alleen maar lichaamsloze zielen in de hel ronddwalen? Ja, het is gewoon een raadsel dat Lazarus, de rijke man opeens, en die Abraham allemaal een lichaam hebben, met elkaar in gesprek zijn, dat er kennis is over het heden, enzovoort, enzovoort. Volgens David, Petrus hebben we gezien, en Christus vergaat het lichaam in het graf. Het ontbindt. Nou, dat is bij in Lucas 16 helemaal niet het geval. Ze nemen het lichaam gewoon mee. En het laatste nog, wat ik nog het ernstigste vind, er is dan daar gelijk sprake van pijniging. Pijniging, oordeel, voordat de dag des oordeels echt aanbreekt. Nou, heel die Bijbel spreekt unaniem pas over een toekomstige dag des oordeels. En wat er dan na en bij dat oordeel geschiet, is ook wel wat anders dan wat hier in Lucas 16 voor onze ogen geschilderd wordt. Altijd vindt het oordeel plaats na een opstanding. Geen oordeel voor een opstanding. Voor de opstanding ligt de mens in zijn graf. Hij rust in het stof der aarde. En hij kan pas verrijzen als hem een opstandingslichaam wordt gegeven. Ja, al deze feiten zouden de lezer toch van Lucas 16 moeten wakker schudden dat het verhaal een parodie is op de valse leer van de fariseeën, die rare ideeën hadden, volkomen heidens, over dood en graf. En dat de Heer Jezus hen ontmaskert wie deze fariseeën in werkelijkheid zijn. Het zijn geen dienaren van God. Het zijn dienaren van de mammon. Ze verrijken zich ten koste van de armen. Het zijn schriftgeleerden die valse leringen verkondigen en die zich niets laten zeggen. Zelfs als staat er iemand op uit de dood. Amen.